Alfred Hitchcock.
Reichtum zur üten Dingfalle.
Oh, ich finde es schon lecker, jongens. Vooruit nou.
Het is weer ochtend in Pretparkland.
Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Erwin Taats en Thomas Smolders en ik maken vanochtend een SWOT-analyse van Plopsaland De Pannen. Goedemorgen Thomas.
Goedemorgen Erwin.
Zeg Thomas, we gaan vandaag een SWOT-analyse doen van Plopsaland. Dat hebben onze luisteraars al kunnen zien aan de titel van deze aflevering. We hebben al een SWOT-analyse gemaakt over Walibi België, dat was met Dennis. Maar vandaag zijn we bij jou te gast, Thomas. En dat is wel met een heel specifieke reden. Jij bent eigenlijk naar ons gekomen met de vraag, mag ik een SWOT-analyse doen over Plopsa? Wat heb je met Plopsa?
Ik ben abonnee. Okay. Dat is een zeer belangrijke reden, waardoor ik er heel vaak kom. Maar ik heb een achtergrond. Ik ben journalist geweest bij De Tijd, nu ook voor Trends Magazine. Los daarvan ben ik dus gewoon altijd, als ik naar een pretpark ga, loop ik rond met de blik als journalist of als ondernemer. Ik heb zelf ook een creatief bureau, dus ik ben zeer hard bezig met te kijken naar wat zou de omzet van zo'n park zijn, hoe zitten de processen in elkaar, wat maakt dit park anders dan andere parken. Mm-hmm. Dus ik ben eigenlijk al continu SWOT-analyses aan het doen, terwijl ik door een park wandel.
En welk... Je bent een soort wandelende SWOT-analyst,
ja,
zo eigenlijk.
Ja, ja absoluut. Ja, ja. Dat gaat van de checkout van een restaurant, tot de storytelling, tot de marketing. En welk ander park dan Plopsaland zou daar voor mij het meest geschikt voor zijn? Omdat ik er zo vaak geweest ben, ken ik het park van binnen en van buiten.
Ja, en er is ook nog een groot belangrijk verschil tussen jou en mij. Ik heb geen kinderen, jij hebt wel kinderen.
Ja.
En dat betekent ook dat jij dit park niet alleen bezoekt als pretparkliefhebber, want dat ben je ook, maar ook als vader.
Ja, en ik heb het park ook jarenlang niet bezocht, tot op het moment dat ik terug kinderen had. Dus ik kende het van in de beginjaren.
Ben je er ooit geweest toen nog Mediepark was?
Ja, ja. En dan een jaar of 20 niet. Mm-hmm. En nu opnieuw, waardoor ik met een heel andere blik naar het park kijk. En ook al de veranderingen heb gezien.
Wanneer was de eerste keer dat je recent naar het park bent terug geweest?
Ik denk dat ik 3 jaar geleden voor het eerst terug naar het park ben geweest.
Ja, dus eigenlijk ben je nog vrij recent bekend met het vernieuwde Plopsa-concept eigenlijk.
Ja, absoluut. En nu ken ik het park wel zeer goed.
Is Studio 100 of is Plopsa voor jou ook nostalgie?
Nou, ik denk voor iedereen van mijn generatie, ik ben 31, iedereen van mijn generatie vult nu sportpaleizen vol.
Ja, inderdaad.
Met de Studio 100 Rewind en hoe heet het concept allemaal. Ja. Absoluut. Dus het is zeker nostalgie. En ik sta ook zeker niet te kijken naar Studio 100 als de zeer commercieel, hypercommerciële bedrijf, maar voor mij is dat gewoon pure nostalgie.
Ja, jeugdsentiment.
Ja.
We gaan vandaag een SWOT-analyse doen. Ik ben bij niemand beter dan iemand met een economische achtergrond om een SWOT-analyse te doen van een pretpark. Kun je eens uitleggen aan onze luisteraars, wat is het precies een SWOT-analyse?
Een SWOT-analyse is een manier om naar een bedrijf te kijken en 4 dingen in kaart te brengen. Je kijkt naar de sterktes, de zwaktes, de opportuniteiten en mogelijke bedreigingen. Ja, die ga je in kaart brengen om een soort matrix te bekomen en te gaan kijken waar moet in dit geval Plopsaland op letten, waar is nog ruimte om te groeien en wat zijn dingen die ze sterk in zijn en wat zijn dingen die ze minder goed in scoren ten opzichte van andere pretparken.
Het is eigenlijk vooral een intern instrument. Het is iets wat vaak
bedrijven kan je inderdaad doen. Niet op de website van Plopsa.
Ja. maar het is... van bedrijven gaan het vaak gebruiken om een beeld te krijgen van waar staan we, wat kunnen we nog veranderen, waar zijn we goed en waar zijn we slecht in. Het is iets wat, en dat wil ik eigenlijk ermee zeggen, niet vaak gedaan wordt over een ander bedrijf dan je eigen bedrijf. Wat wij doen is vandaag kijken in de keuken van iemand anders.
Ja, inderdaad. Wij maken ook hun rapport op en ik hoop dat ze ook luisteren en dat ze er iets van meepikken.
Jij kent ook Gert Verhulst persoonlijk. We hebben hem een aantal keer in deze podcast geïnterviewd als er attracties opengingen, maar jij kent hem echt.
Ik ken hem. Ik heb de eer gehad om een paar keer al in zijn talkshow de tafel van Gert aan tafel te mogen zitten om het dan vaak te hebben over technologie. We zouden beste vrienden kunnen zijn, hopelijk.
Is niet
misschien ooit.
Dat je hem nu een berichtje gestuurd hebt, we gaan nu een SWOT-analyse maken van uw park.
Nee, ik hoop dat hij meeluistert. Ik heb het wel gestuurd naar Koen Clément, de voorzitter van de raad van bestuur van Studio 100, die indirect dus uiteraard ook wel iets te zeggen heeft over Plopsa.
Zeg, we gaan eventjes beginnen met het verhaal te vertellen van de geschiedenis van het bedrijf Plopsa en dan kunnen we straks eigenlijk onze SWOT-analyse doen.
Dit is toch het moment waarop er een muziekje begint te spelen, hè?
Dit is het moment dat de muziekje begint te spelen. Het verhaal van Plopsaland begon tegelijk eerder en later dan dat van de meeste parken in België. Eerder, want eigenlijk had het zijn roots in 1935, toen imker Albrecht Florizone in Adenkerke bij De Pannen het Meliepark opende. Dat park met bijen en honing als thema groeide en kreeg zelfs zusterparken in Stroombeek en aan de Heijsel in Brussel. Alles wat er in de Melieparkes draaide en zwaaide en reed en vaarde, werd bedacht, ontworpen, gewikt en gewogen tijdens het avondeten in de witte, statige villa van pa en ma Florizone achter het park. Maar op 4 oktober 1999 komt ineens een einde aan Melieparc. Het was een kroniek van een aangekondigde dood, hoor. Het park dat in de jaren 80 grote winsten maakte en soms tot meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar binnenhaalde, was op dat moment maar een schimmel van zichzelf. Sinds de dood van Alberic Florizone, de oprichter, in 92 maakte Melieparc jaar na jaar verlies. Het was een komen en gaan in die tijd van steeds weer andere directeuren en gedelegeerd bestuurders. En voor de kinderen van Florizone zat er eigenlijk aan het eind van elk seizoen niet veel anders op dan geld uit eigen zak bijeen te schrapen en de gaten te dichten. Dat maakte de familie onzeker. Het succesvolle honingbedrijf maakte weliswaar nog winst, maar de vraag was eigenlijk, hoe lang gaat dat nog duren? In 1998 regende het een hele zomer lang en het jaar daarop begonnen banken moeilijk te doen over nieuwe leningen. En toen 2 Ierse mannen in opdracht van de Amerikaanse Premier Groep, die later Six Flags zou worden, kwamen aankloppen om het park te bekijken om het eventueel over te kopen, gaf moeder Florizone schoorvoetend toe, het moest maar, het kan niet anders. Nu tegelijkertijd borrelt het in het Vlaamse medialandschap en met name op het gebied van de kindertelevisie. Gert Verhulst komt in 1989 op het idee om programma's voor kinderen op de tv niet meer in zijn eentje aan te kondigen, maar zich te laten vergezellen door een sprekende hond. Samson, gespeeld door Danny Verbiest, wordt geboren en is zo'n ongelooflijk succes dat ze al heel snel een eigen programma krijgen. De 3 creatieve breinen achter dat succes, Verbiest, Verhulst en Hans Bourlon, starten in 1996 een eigen bedrijf, Studio 100. Dat is een naam die overigens door Verhulst en Bourlon bedacht werd toen ze op weg waren naar de notaris om dat bedrijf op te richten. Oorspronkelijk ging het Studio 2 heten, maar om de een of andere reden vonden ze het mooier klinken als het Studio 100 was. Studio 100 gaat vanaf dan de producties van Samson exploiteren. En al gauw komen ze ook met andere figuurtjes op de ploppen. Kabouter Plop in 97, Wizzy en Woppie en Big en Betsy in 99. En het succes van die tv-programma's brengt zoveel geld in het laadje dat al snel op zoek wordt gegaan naar het voorbeeld van Disney, naar een eigen themapark. Zin om iets van nul op te starten hebben ze niet. Dat kost te veel geld, dat gaat te lang duren. En dus gaat Gert Verhulst naar Brugge. Gert Verhulst gaat eerst praten met het Boudewijnpark. Maar die onderhandelingen lopen vast. Hij onderhandelt met Groep van Malen. En dat is een groep die van de stad Brugge de gronden voor 66 jaar in erfpacht heeft gekregen. Dus het Boudewijnpark staat niet op zijn eigen grond, maar eigenlijk op grond van de stad Brugge. Gert Verhulst vraagt een aantal dingen aan die Groep van Malen. Hij wil de volledige controle over het park. Hij wil het concept van dolfijnenpark naar animatiethemapark volledig veranderen. Hij wil ook een eigen management benoemen. Maar dat ziet die Groep van Malen niet zitten en die breken de discussies af. Wanneer Gert Verhulst via via te horen krijgt dat ook Melieparc te koop staat, een half uurtje daar vandaan, gaat hij praten met de familie Florizone. De gesprekken gaan moeilijk en duren uiteindelijk bijna 2 jaar. Door de familie te beloven dat het park een pretpark gaat blijven en dat alle personeel van Melie in dienst mag blijven, krijgt hij de familie over de streep. Kort voor het eind van het laatste seizoen valt de bekendmaking. Melieparc wordt vanaf 29 april 2000 Plopsaland naar de eerste 2 figuren van Studio 100. Hè. Plop, Saland, Plop, Kabouter Plop en Samson. Ze hebben op een bepaald moment zelfs Samploland overwogen naar Samson en Plop, dus omgekeerd. Wanneer bezoekers die eerste dag, dus die 29 april 2000, volgend jaar 25 jaar geleden, naar het park gaan, zien ze eigenlijk, laten we eerlijk zijn, meer Melie dan Plopsa. Het gros van de attracties is blijven staan, de footprint van het park is ongewijzigd en wie het park bezoekt wandelt vooral door een soort van Plopsa-Melieland. De bij in de monorail is nu een polyesterbeeld van Gert en Samson, de bij in een apirama, de dark ride, zijn nu kabouters met bewegende hoedjes met belletjes. Er zijn enkele nieuwigheden, maar Plopsland voelt dat eerste jaar eigenlijk vooral aan een soort van Melieparc 2.0. De grootste verandering wordt ook hun belangrijkste USP. Elke dag, vanaf dag 1, zal er minstens 1 echte Studio 100 figuur in het Plopsland te zien zijn. Zelfs op de rustigste dagen van het jaar. Er zijn shows, er zijn meet and greets. Kinderen kunnen idolen van op tv elke dag in het echt ontmoeten. En dat concept, dat slaat in als een bom. Het park is vanaf nu eigendom van Studio 100 en van de Vlaamse Mediamaatschappij. Op dat moment de toenmalige eigenaar van de Vlaamse tv-zender VTM. Het park is werkelijk vanaf dag 1 een succes. Het eerste jaar komen 600.000 mensen naar de pannen, 20% meer dan het jaar daarvoor. Op 12 dagen moet het park vroegtijdig de deuren sluiten omdat er gewoon te veel volk is. En nadat in 2004 Danny Verbiest uit Studio 100 stapt, koopt in 2005 Studio 100 Plopsaland volledig uit. En krijgt het park eigenlijk volledig in handen. Later dat jaar opent het op kerstavond zijn tweede park, Plopsa Indoor in Hasselt. En op de dag van de opening van Plopsa Indoor in Hasselt maakt het tegelijkertijd ook bekend dat het Teleco in de Ardennen heeft gekocht. En dat het gaat laten omdopen tot Plopsaco. Plopsa is vanaf 2005 geen pretpark meer, maar een pretparkengroep. In bijna 20 jaar groeit Plopsa uit tot een grote speler met park in België, Nederland en Duitsland en via licensing ook in Polen. Er komen meer indoorparken, waterparken, buitenparken. Plopsaland in de pannen groeit onder leiding van Stefan de Kerkhof niet alleen uit tot het meest bezochte park in België, goed voor zo'n 1,5 miljoen bezoekers per jaar, maar ook tot een echt resort met een themapark, twee indoorparken, een waterpark, een hotel en Plopsa Village. Er komen samenwerkingen met de VRT voor Kaatje en Camille, FC De Kampioenen, Like Me en met Tomorrowland voor The Ride to Happiness. De Mack Extreme Spinning Coaster die in 2021 opengaat en tot op vandaag voor heel veel liefhebbers de allerbeste achtbaan van Europa en ver daarbuiten is. Maar in 2023 pakken donkere wolken samen boven het park. Eigenlijk is dat niet waar. Die donkere wolken waren er al een heel tijdje, maar voor het eerst komen ze in de pers als enkele klokluiders naar de Belgische krant De Tijd stappen en hun boekje open doen over de manier waarop CEO Stefan de Kerkhof het park met harde hand leidt. Via een wat ze noemen een pestbeleid, waarbij middelmanagement wordt aangespoord elkaar te bespioneren en via een soort van bonussysteem hun personeel tot het uiterste kan drijven, drijft hij het park naar superwinsten, maar dat ten koste van zijn personeel. Dat het park onder hoge werkdruk en vooral onder zijn toxisch leiderschap sneller verlaat dan er vervangpersoneel kan worden aangeworven. Maar de winsten die Stefan de Kerkhof maakt zijn wel heel indrukwekkend. En niemand kan zich van de indruk ontdoen dat Gert Verhulst en Hans Bourlon daar op zijn minst een en ander voor door de vingers zien. Van de 220 miljoen euro omzet die Studio 100 in 2022 draait, is 115 miljoen euro toe te schrijven aan Plopsa, de parken. Op elke euro die in de Plopsa-parken binnenkomt, wordt 40 cent voor belastingen aan winst gemaakt. Van de Kerkhof maakte van het pretpark een soort van Vlaamse mini-Disney. Hè? Tot zijn naam, zijn foto en de donkere kant van Plopsa wekenlang voorpagina nieuws zijn vorig jaar in de Vlaamse pers. Eindresultaat, Stefan de Kerkhof moet opstappen samen met een reeks andere managers die een voorbeeld namen aan zijn leiderschapsstijl. Het is een crisis die niet alleen Plopsaland, maar ook Studio 100 tot in het diepst van zijn wortels raakt. Er gaat een schokgolf door het bedrijf, maar ook door ondernemend Vlaanderen, waar toxisch leiderschap voor het eerst in tal van bedrijven en organisaties in vraag en aan de kaak wordt gesteld. Na een moeilijke zoektocht wordt uiteindelijk voormalig topman van Standaard Boekhandel Karel Leenaerts aangesteld als de nieuwe CEO. Hij moet werk maken van Plopsaland nieuwe stijl met een nieuw management, een nieuw personeelsbeleid, een nieuw logo en heel veel veranderingen. Iedereen beseft dat de cijfers uit de tijd van Stefan de Kerkhof vandaag onmogelijk zijn, schrijft de pers over Leenaerts aanstelling. Dat is het logische gevolg als je meer gaat investeren in kwaliteit en mensen. 40% winst is voor geen enkel bedrijf gezond. En daar, op dat punt, staan we nu. Op de grens tussen het laatste seizoen dat begon met Stefan de Kerkhof aan het roer en het eerste seizoen in meer dan 20 jaar met een nieuwe CEO aan het hoofd van Plopsa. Met veel nieuwe mensen, onder meer uit de Efteling. Denk maar aan Frans Gounet, die ingehuurd worden voor advies en inspiratie. Maar vooral een indrukwekkende uitdaging. Het uitbouwen van een Plopsa-groep die minstens zo lang en zo groots kan blijven bestaan, maar onder een heel andere leiderschapsstijl. En Leenaerts beseft ook wel dat dat niet vanzelf zal gaan. Je verandert niet op enkele maanden met nieuw management en een nieuw logo, een levensadem die verschillende decennia lang door alle kieren, hoeken en spleten van de organisatie is gegaan. Daarvoor is tijd nodig. Maar die tijd hebben ze. Want aan de Pannenlaan in Adenkerken, waar ooit een imker een park begon om te vertellen over honing en bijen, ligt nu een van de grootste, populairste en succesvolste thema-resorts van Europa. En dat is een luxe positie voor een nieuwe CEO, die de fun die Plopsa zijn bezoekers altijd probeert voor te schotelen, eigenlijk nu ook terug in alle geledingen van zijn bedrijf moet proberen te krijgen.
Een hele boterham.
Ja, absoluut, absoluut.
En ook heel veel dingen gehoord die we kunnen aanhalen in onze SWOT-analyse.
Ik denk het ook, hè. Het is een waanzinnig verhaal, hè. Dat letterlijk vanuit een klein parkje ergens Bacht in de Kuipen,
ja,
daar een pretparkresort kan ontstaan met Europese allure.
Absoluut. En ook, dat kunnen we zeker over hebben, inderdaad, je zegt niet voor niets, die Europese allure die voel je in heel veel zaken in,
ja,
het park.
Ja. Misschien is het een vermoeden, misschien kan je vandaag alleen maar met dat soort allure een groot pretpark gaan oprichten. Is dat niet meer te doen zoals pakweg in de jaren 70 mensen deden met een koffiehuis en 1 of 2 pretparkattracties? Mensen weten nu hoe pretparken zijn en komen dus, als ze horen, we gaan een dagje pretpark doen met een bepaald verwachtingspatroon. En dat betekent dat je dus met een veel grotere investering moest starten dan vroeger mogelijk, ja, was natuurlijk.
De tijden van Dali Park zijn voorbij.
De tijden van Dali Park zijn absoluut voorbij. Zeg Thomas, gaan we eens beginnen op een positieve noot. Ik denk wel dat dat belangrijk is. De sterktes, de strengths.
Een van de sterktes zit absoluut al in de naam vervat. Plopsa, de IP, de intellectual properties, als we die dan zo mogen noemen, de figuren waar Plopsaland rond draait,
ja,
die zijn zeer sterk en zijn eigenlijk de kracht van dat park. En dan merk je in alles, gaat het van de figuren die rondlopen tot de attracties zelf, die zijn een thema. Er is voor veel mensen dé reden om voor een Plopsaland te kiezen als ze ook naar een Walibi zouden kunnen gaan.
Ja, absoluut. Hè? Want heel veel attracties die je in Plopsaland vind je ook gewoon in andere parken terug. Maar zijn in één keer attractiever, interessanter voor het doelpubliek, omdat er nu eenmaal een kabouter bij staat of een mega mini figuurtje.
Ja, en de storytelling is ook van een zeer hoog niveau. En dat zit in kleine dingen. Je hebt daar een coaster die vroeger van een figuurtje Victor was. Mm-hmm. Een catnetfiguur, echt bedoeld voor kleuters.
Ja, de keverbaan is dat, hè?
De keverbaan. Ja. Echt een attractie die op een jong publiek mikt. Die is nu veranderd naar de Like Me coaster. Mm-hmm. Gewoon op naam om er coaster in plaats van baan van te maken. Tonnelaan, het is voor de iets ouder doelpubliek. Mm-hmm. En daar hebben ze de wachtrij een school van gemaakt.
Juist.
Waar je doorheen een heel verhaal wordt gelotst van leerlingen die kattenkwaad uitvoeren, die dan een feestje op school bouwen, totdat je de directeur tegenkomt, dat is dan Hugo Sigal. Je hebt niet het gevoel dat je in een wachtrij staat. Het is zodanig mooi aangekleed in een verhaal. Ja, het ultieme voorbeeld daarvan is de Ride to Happiness coaster, mm-hmm, die evengoed in Disneyland had kunnen staan.
Ja.
Als je die vergelijkt qua aankleding, qua thematiek, zit je daar echt wel op Europees niveau. Dus daar merk je wel, Studio 100 overklast hier los de concurrentie, zeker in België toch.
Maar je geeft nu 2 interessante voorbeelden, want Like Me, dat is geen Studio 100 IP.
Nee.
Tomorrowland, thema van The Ride to Happiness, dat is geen, ja, Studio 100 IP.
Maar ik haal ze aan als voorbeeld van, zelfs met een IP die niet van Studio 100 is, kunnen zij erin slagen om een verhaal, je merkt aan de Like Me coaster, het doelpubliek dat er nu staat,
ja. Is dat ouder
is
dan
los,
ja,
5 jaar ouder dan als je daar een paar jaar geleden was gaan staan toen het nog de Victor coaster was.
Ja.
Dus je merkt, het zijn nu meisjes van 12, 13 jaar, en niet meer de kindjes van 5, 6 jaar die er stonden toen het de, ja, Victor coaster was.
Wat Universal en Disney al jaren geleden begrepen hadden, mensen komen niet alleen omdat je schattige achtbanen hebt of fantastische dark rides.
Mm-hmm.
Ze komen ook omdat ze iets willen herkennen dat ze kennen uit van tv, vanuit hun thuissituatie. Ja.
En als die IP's er niet meer zijn van Studio 100 zelf, dan merk je in Plopsaland dat ze zeer slim gaan shoppen, ja, bij bijvoorbeeld de VRT. Je hebt daar een FC de Kampioenencafé, je hebt daar de Like Me coaster, mm-hmm, er is de Ride to Happiness. Omdat Studio 100 merkt, kijk maar, zijn eigen IP's komen er niet. Mm-hmm. Ze hebben dan ook nog altijd die Dino Splash die gewoon aan dinosauriën
is
opgehangen. Zonder dat er ook maar iets van een link is met een Studio 100.
Ja, dat is wel bijzonder. Dat is echt zo'n beetje de vreemde eend in de bijt daar.
Wat ik altijd dacht, is dat Studio 100 waarschijnlijk achter de schermen bezig is met een franchise rond dino's, zodat toch op zijn minst kunnen zeggen, kijk, we hebben al een coaster rond.
Ja, wie weet gaan we dat een van de komende jaren nog meemaken. Hè? Wat ik opgeschreven als sterkte, dat is de locatie.
Ja, die had ik ook.
Ik, vreemd genoeg ga er meteen bij zeggen dat ik de locatie ook vermeld heb bij weaknesses, bij zwaktes. Maar ik ga eerst de positieve kant zeggen. De locatie daar aan de kust, uiteraard ze liggen vlakbij op minder dan 5 kilometer van de Noordzeekust. Een van de grootste trekpleisters waar honderdduizenden Vlaamse gezinnen voor een weekje naar de kust gaan. En wat ze al in tijden van Medipark wisten is van, ja kijk, als het zonnig is, dan gaan mensen op het strand gaan liggen. Maar het typische aan Belgische zomers is dat het zelden heel erg lang zonnig is. Als je een weekje aan de zee bent en het is een dag grijs weer of koud weer, dan gingen de mensen naar Melen en dan gaan de mensen naar Plopsaland. Je hebt een ingebakken publiek. Op het eerste gezicht, als je de kaart van België zou zien en je ziet waar Plopsaland ligt, dan denk je van, dat ligt daar wel heel onhandig, ver weg van een groot deel van de bezoekers. Maar als je beseft dat een heleboel bezoekers, een heleboel Vlamingen in de zomer een deel van hun vakantie gaan doorbrengen aan de zee, dan zitten ze daar wel met een publiek dat heel dicht bij hen zit. Hè?
Mm-hmm. En niet alleen de Vlamingen. Wat dat zeer opvallend is, als je naar Plopsaland gaat, is hoeveel Fransen daar rondlopen.
Ja.
En Frans bedoel ik zowel mensen letterlijk uit Noord-Frankrijk, maar ook Walen. En als je naar Plopsaland gaat en je keert terug naar huis, dan zit je niet alleen met Wij zoeken een schat, het lied van Plop, en je hoort maar ook On cherche un trésor.
Ja.
En als je daar niet op voorbereid bent, dan is dat zeer, zeer, zeer vreemd om die liedjes continu door elkaar te horen. Zowel de Nederlandse nummers die wij kennen als de Franstalige versies. Omdat er gewoon in Noord-Frankrijk zeer weinig is om naartoe te gaan, gaat men dan naar Plopsaland.
Juist. Maar tegelijkertijd heb je dat net gezegd van een van de sterktes, en ik ben het daarmee eens, dat is IP's. Maar dingen die we net genoemd hebben, Like Me, FC de Kampioenen, dat soort dingen kennen de mensen uit Frankrijk toch niet?
Nee, Samson en Gert kunnen ze wel als Samson en Fred.
Ja, maar ook alleen al in Wallonië.
Ja, maar voor de rest inderdaad, heel veel van die franchises kennen ze niet.
Dat is wel heel bijzonder. Zij gaan naar een pretpark zoals wij een pretpark zonder IP gaan bekijken eigenlijk.
Ja,
hè?
Een Europa-park. Of, die hebben wel IP's, maar toch niet waar we de band mee hebben, zoals bij de Plopsaland.
Maar inderdaad, ik vind de locatie heel, heel goed. En ik denk dat ze wat dat betreft eigenlijk bijna niet beter hadden kunnen zitten. Komt straks nog wel terug bij mijn weakness. Had jij nog een sterkte?
Ja, ik denk de focus van de moedergroep. Als je dat gaat vergelijken met een Compagnie des Alpes, die altijd op twee benen zit te hinken, enerzijds de skigebieden, anderzijds de pretparken, heeft Studio 100 toch al iets meer focus om in te investeren. En ook de financiële slagkracht, je zei het er net zelf, de 229 miljoen EBITDA en 95 miljoen... Nee, de
115
omzet,
miljoen.
Ja, de omzet van 229 miljoen, waarvan de helft van Plopsa komt.
Juist.
Dat is al iets meer slagkracht dan Paradisa, die zeer afhankelijk is van de Markoeken of iemand anders die af en toe wat geld wil investeren.
Ja, in weerwil van veel parken in deze industrie, inclusief parken als bijvoorbeeld een Europa-park, is dit een financieel gezond park dat echt overtuigend winst maakt.
Ja.
En daarmee hebben ze een voedingsbodem voor de toekomst, waar ze zich eigenlijk relatief weinig zorgen moeten maken rond dat aspect. Terwijl voor veel parken het vaak bij wijze van spreken aan de onderkant van een geldbeugel zoeken is naar wat voor muntjes liggen hier nog, is het zodat dat Plopsaland eigenlijk relatief gemakkelijk kan investeren in zijn eigen park en de andere parken van zijn groep.
Ja, het heeft echt zo dat Disney-vliegwiel van film of series, merchandise, pretparken die elkaar continu versterken. En Walibi
probeert... Synergetische cirkel wordt dat genoemd. Ja.
Walibi probeert het al zo lang met een eigen IP's te lanceren en het lukt maar niet. Maar bij Plopsaland werkt het wel. De vraag is ook maar hoe lang nog, dat is misschien al een zwakte, van hoe lang nog komen er nieuwe franchises met de duurzaamheid als een Samson en Gert en een Plopsa?
Ja. Nog een sterk die ik heb opgenoemd is dat in tegenstelling tot veel andere pretparken in België, is Plopsaland echt langzaam maar zeker uitgegroeid tot een behoorlijk weatherproof park. Een groot deel van het park is natuurlijk nog altijd outdoor, maar in tegenstelling tot heel veel andere parken is het wel zo dat de indoorbeleving daar ook vrij groot is. Er zijn ondertussen twee indoorparken, Mayaland
en Boomba Circus.
Er zijn een aantal indoor attracties, denk maar aan het Bos van Plop. En je hebt natuurlijk Plopsa Aqua, mocht je willen gaan zwemmen, et cetera. Je hebt de Plopsa Theater, waar shows kunnen plaatsvinden. Eigenlijk, bij slecht weer, ben je daar in staat om een groot deel van je dag toch beschut door te brengen. Dat is in heel veel andere Belgische parken niet zo. Er zijn zelfs parken waarbij je het aantal indoor attracties op één hand kunt tellen. En als je daar naartoe gaat en het regent, dan zorgt dat voor een behoorlijke domper op je dag. Ik ga niet zeggen dat dat ook niet in Plopsaland is. Iedereen wil met mooi weer naar een pretpark gaan. Hè? Maar ik denk wel dat Plopsa daar in een pole position zit. En daar de andere parken, zeker in België, maar ook in de buurlanden, ver achter zich laat.
Zeker.
Alright, dat zijn de sterktes. Laten we eens kijken naar de zwaktes, de weaknesses. Wat had jij als weakness?
Het imago van Plopsaland is toch nog altijd dat het iets is voor kinderen. Terwijl het absoluut niet het geval is. Als je kijkt naar een attractie als een Ride to Happiness, maar ook een Heidi of een Anubis the Ride of een de Nachtwacht Flyer, zijn absoluut geen attracties voor kleine kindjes. Mm-hmm. Maar toch is het zeer moeilijk om iemand te overtuigen die meer dan 15 jaar oud is om naar Plopsaland te gaan.
Ja.
Dat merkte ik zelf ook met mijn broer en mijn zus, die ik had overtuigd van kom, ga eens gewoon mee met ons een dag naar Plopsaland. Zij dachten, oké, we gaan gewoon onze nichtjes hier een plezier mee doen om dan samen met hun naar Plop of whatever te gaan kijken. Totdat zij op die Heidi waren gestapt en daaruit kwamen, nog net niet lijk bleek, maar toch met een blik van holy fuck.
Ja, dan moest de Ride to Happiness toch komen waarschijnlijk.
Inderdaad, dit is veel intenser dan we gedacht hebben. Ja. En je merkt dat Plopsaland echt met die dualiteit zit te worstelen. En dat zie je nu ook in de rebranding, je hebt het aangehaald in de inleiding. Ze gaan een nieuw logo krijgen. Het oude logo was zeer, niet per se
speels.
Kids, speels. Ja. Ja, typisch pretpark logo. Nu doen ze rebranding. Ik snap waar hij vandaan komt. Het is veel neutraler, het is veel serieuzer, bij wijze van spreken. Ik vind het niet per se mooi, dus het is eigenlijk zelfs helemaal niet mooi. Maar de filosofie erachter snap ik wel, van we willen een breder publiek aanspreken.
Ja.
Dan is het nog maar de vraag, moet de naam Plopsaland blijven bestaan? Of
ja, maar we spreken nu over een park dat 25 jaar bestaat. Kun je na 25 jaar, dat je 25 jaar geïnvesteerd hebt in de naam Plopsaland? Ja. Dat is een discussie die ze in Nederland altijd voeren over het park Toverland ook. Hè? Mm-hmm. Kun je na 25 jaar nog gaan zeggen, we gaan zo'n ik denk dat iedereen in België weet wat Plopsaland is. Is het verstandig?
Iedereen in België wist ook wat de voorloper van Dexia was. Het zal niet de eerste keer zijn dat iets verandert van naam en dat niemand nadien nog weet hoe het
ligt. Ligt het aan de naam? Ik bedoel, is er iets met behoud van de naam dat je zegt van, kijk, dit zouden ze eigenlijk moeten doen om dit probleem op te lossen, om deze weakness op te lossen? Hoe zou ze het kunnen aanpakken? Zeg je van, ze moeten gewoon meer attracties voor een oudere jeugd bouwen? Of zit het toch in dat kinderachtige imago dat ongeacht wat daar nog bij komt van spectaculair stalen geweld, dat altijd aan hen zal blijven kleven?
Ik denk dat er nu wel al een degelijke basis is om een tiener op zijn minst een dag plezier te bezorgen. Daar kan uiteraard nog één of twee zotte attracties bij, dat kan altijd, maar op zich is er wel een degelijke basis om Plopsa in de markt te zetten als een alternatief voor een Walibi bijvoorbeeld.
Ik ben natuurlijk tiener geweest op het moment dat Plopsa nog geen Ride to Happiness had en zo, maar ik denk als jij 6, 7 en 8 jaar oud bent geweest en op dat moment helemaal into Piet Piraat en Mega Mindy en Maya de Bij, weet ik wat allemaal, en je wordt 10, 11, 12 jaar, dan wil je misschien juist niet gaan naar een plek die helemaal into Maya de Bij en Kabouter Plop en Samson is. Ook al staan daar heel spectaculaire dingen, die associatie met dat kindermerk is en blijft heel groot.
Omdat nu alles wordt doorgetrokken in het is een kindermerk.
Juist.
Van de marketing tot de branding, tot de aankleding die er is. Dus ik denk dat vooral het moeilijkste is die jongeren daar krijgen. Eenmaal als ze daar zijn, ontdek ze zelf. Je moet, zoals mijn broer en zus, je moet het gewoon ervaren om te zien, dit is echt wel een park dat niet voor kinderen is. Het is vooral die drempel om jongeren daar te krijgen.
Ja.
Dus daar zal het echt aankomen op enerzijds een rebranding, maar ook gewoon gerichtere campagnes doen met jongeren. De Halloween Scare Zones nog beter doortrekken, dat soort concepten.
Ja. Ik had het ook opgeschreven van dat IP mogelijkerwijze een gevaar is. En dat heeft voor een heel groot stuk ook te maken met het feit dat Studio 100 de laatste jaren niet meer bij wijze van spreken de grote IP-succes heeft van de beginjaren. Dat is iets echt dat echt opvalt. Voor de grote nieuwe IP's moeten ze gaan aankloppen bij met name Catnets. Hè, voor Tic Tac en Like Me en Kaatje voor Like Me. En bij Tomorrowland voor The Ride to Happiness. Op het moment dat ze The Ride to Happiness aan het bouwen waren, hadden ze eigenlijk al het contract getekend voor de bouw van de attractie. Maar hadden ze 5, 6, 7 verschillende ideeën rond thema? En was het zo dat ze vanuit Studio 100 een aantal thema's opgelegd kregen? Waarom doe je geen nachtwacht? Want nachtwacht is op een bepaald moment echt serieus in de running geweest om daar thema van te zijn. Bij het toenmalige bestuur van Plops was het gevoel van, dat is niet oké voor de doelgroep die we daarbij hebben. En toen zijn ze opnieuw moeten gaan aankloppen. Dat kost natuurlijk telkens geld natuurlijk, want in plaats van dat je zelf licenties afgeeft, zoals ze doen bij de Poolse parken en daaraan verdient, betaal je in één keer licenties.
Maar het is op langere termijn denk ik wel slimmer om voor een Tomorrowland te kiezen dan voor een nachtwacht, die dan binnen 3 jaar weer een ander thema zou moeten gekregen hebben. Of de semi-coaster, zoals het ooit het plan was.
Verschrikkelijk.
Ja. Dus dat ging van de Rocks Flyer naar de semi-flyer.
Ja, semi, voor alle duidelijkheid, zijn heel populaire YouTubers. Vooral gericht op hele jonge kinderen hier in België.
Die eigenlijk veel te jong zijn ook om in die flyer te gaan. Dus dat is sowieso
Absoluut. Een andere weakness die ik vind aan Plopsaland, en ik kom er doorgaans zonder kinderen, dat is dat ik vind dat er heel weinig familieattracties zijn. En met familieattracties, die definieer ik eigenlijk als een attractie waar je met de hele familie in kan. Die zowel interessant zijn voor, bij wijze van spreken, iemand van 8, als iemand van 15, als iemand van 30, als oma van 70, laat ik het zo zeggen.
Er is er één waar ik meteen aan denk, die hopeloos verouderd is, en dat is het Bos van Plop.
Dat is Bos van Plop, absoluut.
Die mogen ze gewoon...
Ik vermoed ook bovendien dat een van die attracties die we de komende jaren gaan zien verdwijnen.
Ja, absoluut.
Ik kan me niet voorstellen, die capaciteit is veel te klein. Ja.
Het idee is er al zeker 10 jaar om die attractie weg te halen. Die is zodanig populair en er is geen alternatief dat ze die gewoon niet konden stilleggen en renoveren of wat dan ook. Waardoor dat ze nu met dat Boomba Circus, dat op zich wel een vrij oké indoor familieattractietje is, kunnen ze eindelijk dat Bos van Plop gaan aanpakken.
Ja.
Want het is zo verouderd. Je voelt gewoon nog die mechanismen van die animatronics. Die attractie is echt de eerste die ik zou sluiten.
Dat is één attractie. Maar voor de rest hebben we heel weinig. Je hebt bijvoorbeeld weinig attracties zoals bijvoorbeeld, zeg maar, een pagode in de Efteling van die rustige kijkattracties. Mm-hmm. Een gondoletta in de Efteling van die rustige rondvaartattracties.
Ja, die zijn er niet.
Er zijn heel weinig attracties waar je echt met de hele familie, met het hele gezin, van jong en oud naartoe kan gaan. Ofwel iets heel spectaculair, en dan denk ik aan Heidi the Ride, aan Ride to Happiness, aan Onubis. Ofwel zijn iets molentjes waar waarschijnlijk oma niet in zal gaan.
Ja.
En ik denk dat wat Plopsaland echt moet doen, dat dat echt een zwakte is in het aanbod. En als je dat vergelijkt met het aanbod van bijvoorbeeld een park als Bellewaarde, dat daar een heel andere situatie is. Die hebben veel meer attracties die bedoeld zijn voor het hele gezin.
Ja. Wat ik nog als zwakte heb genoteerd, is het eten in Plopsaland. Als je dat vergelijkt met een Disneyland of met andere parken, ik hoor je ook altijd vol plezier praten over eten in de Efteling.
Ja.
Het eten in Plopsaland is gewoon echt zeer slecht, zeer duur, absoluut zijn geld niet waard. Wij pakken ook gewoon altijd picknick mee, omdat het geld niet waard is. Ik geef me veel plezier geld uit in Disneyland om op restaurant te gaan, om daar te gaan eten.
Ja, het is dat.
In Plopsaland is zelfs geen vegetarisch aanbod. Mijn vriendin eet geen vlees.
Mm-hmm.
In Plopsaland denk je dat je volgens mij een schoenzool als veggieburger krijgt.
Je krijgt spaghetti bolognese zonder de bolognese.
Ja, maar het is echt beschamend slecht. Dus dat moet zeker aangepakt
worden. Je hebt letterlijk alsof... Want vooral, we hebben elkaars notities niet gezien vooraf. Hè, maar Thomas, het is net alsof jij gewoon bij mij hebt zitten meekijken. Ik heb geschreven, Plopsa wordt gepercipieerd als duur, maar daarom niet als kwalitatief, vooral als het gaat om food en beverage.
Ja.
Waarmee ik niet wil zeggen, ik heb denk ik vorig jaar nog lof gesproken over bijvoorbeeld het buffetrestaurant in het Plopsa Hotel, maar die dingen hebben een hele laag capaciteit.
Ja.
Vereisen ook, denk ik, meer tijd uit je parkdag dan heel veel mensen die er maar voor een dagje zijn, bereid zijn om te gaan doen. Want voor alle duidelijkheid, als je 's middags een uur of een anderhalf uur gaat buffetten of iets dergelijks, en je dag duurt maar 8 uur, dan betaal je eigenlijk niet alleen voor je eten en drinken, je betaalt ook voor het aantal uren dat je niet in het park kunt doorbrengen natuurlijk. Dus in dat opzicht is het zo dat ik absoluut ook vind, en ben daar absoluut mee eens, eten en drinken, food and beverage, moet daar
zeker
beter.
Zeker die middencategorieën. Als je dan kijkt in Disneyland, heb je dan wel, waar je voor 15 à 20 euro deftig, het is nog altijd fastfood, maar het is tenminste deftig.
Ja.
Het entertainment vind ik ook wel een zwakte. En met entertainment bedoel ik de shows. En dan vooral de shows die plaatsvinden op de kiosk.
Mm-hmm.
De kiosk is gewoon geen ruimte om een schaalbaar event op te organiseren.
Juist.
In de zomer zijn er altijd optredens van K3. Die gaan we met veel plezier gaan bekijken. Maar als je van achter staat, heb je geen idee wat daar vooraan gebeurt. Want die kiosk...
Zeker met kleine kinderen.
Die kiosk is gewoon echt niet bedoeld als een soort entertainmentruimte. Maar er is gewoon geen alternatief in open lucht.
Juist. Ik zei daarnet, een van de USP's in de beginjaren van Plopsaland, dat was dat je altijd een echte Studio 100 figuur kon ontmoeten.
Mm-hmm.
Dat is op drukke weekenddagen en in het zomerseizoen nog altijd het geval. Maar dat is op rustige dagen niet meer het geval natuurlijk. Hè. Dan stoppen ze 16-jarigen in van die Studio 100 pakjes. En dan organiseren iets wat tussen aanhalingstekens een parade is. Iets waar ze volgens mij zichzelf ook over schamen.
Dat is zo gênant.
Dat is gênant, hè? Ja, is je ziet bijna de schaamte in de ogen van die medewerkers, die teammembers die mee moeten wandelen. Hè.
Maar dan steken die jongeren in een soort bodywarmer van een McKinsey consultant. Niet wat ik associeer met pretpark kledij.
Ja. Ik ben absoluut van mening dat pretpark kledij er niet leuk of fun moet uitzien.
Nee, maar het kan wel thematisch.
Ja, wat ik heel belangrijk vind is dat het autoriteit uitstraalt. Want in heel veel gevallen zitten daar jonge mensen in. En in heel veel gevallen gaan die mensen moeten ofwel op een vrij krachtdadige toon instructies geven of mensen terechtwijzen. Je mag hier niet roken.
Ja.
Je moet je bagage achterlaten, et cetera. En die autoriteit straal je, zeker als je wat jonger bent, vooral ook uit door de kledij die je draagt. En als je vervolgens bijloopt alsof je bij spreken een scoutsleider bent of zo, dan is het een heel stuk moeilijker om die autoriteit uit te dragen. Dus ik denk echt dat bij bedrijfskledij voor pretparkpersoneel daar ook echt op gelet moet worden. Er zijn een aantal parken, zoals Disney, zoals de Efteling, zoals ook Europa Park, die dat heel goed doen. Ik ken geen enkel voorbeeld in België, en zeker Plopsaland niet, die daar echt rekening mee houdt.
Wat ik nog eens zwakte vind, is de doorstroom in het park. Er zijn heel veel hoeken in Plopsaland waar je ofwel niet komt, of moet al zeer bewust naar daar gaan.
Hoe noem je zo'n hoekje?
De Big & Betsy zone.
Ja,
heel dat park daar, of heel die zone daar helemaal van achter, daar is een speeltuintje. En voor mij is dat de leukste plek van het Plopsaland, omdat er gewoon niemand komt. Dus als ik dan ga eten, dan zit ik helemaal daar aan een tafeltje op het gemak. Maar ja, dat is verloren ruimte. Hetzelfde met de Wikiland. Heb ik ook altijd het gevoel, wow, ik ben hier plots in Wikiland.
Mm-hmm. Ja, je kunt het overslaan als je wil. Hè. Er is een pad langs Wikiland richting Anoumis, richting Prinses.
Terwijl bij Disneyland heb je het gevoel, je zit daar in die cirkel, je bezoekt alle plekken organisch wel vanzelf. Dus zij zo die ene zone met Conte de Fée, daar helemaal achteraan.
Er zijn, in principe zei Disney altijd, van, well, Disney bij het ontwerpen van zijn park, ik wil een hub-and-spoke-principe hebben, waarbij je eigenlijk op elk punt dat je bent, er een weenie is die je lokt naar het volgende punt waar je naartoe wil gaan.
Ja.
Eigenlijk, een goed Disneypark heeft geen uithoeken of eindpunten. Er zijn er twee in Disneyland Parijs, maar die zijn eigenlijk ontstaan omdat er kort na de opening extra capaciteit nodig was. En dat is aan de ene kant in Adventureland, het gedeelte rond Indiana Jones. Ja. Dat is echt zo'n punt waar het park eindigt. En hetzelfde jaar geopend het gebied inderdaad rond Le Pays de Conte Fée.
Een Casey Junior track.
Ja, absoluut. Dat is,
en het is zo moeilijk om dat te gaan benoemen waar dat bij Plopsaland fout gaat. Mm-hmm. Maar als ik daar zo rondloop, heb ik dat gevoel, zowel bij de wikizone, mm-hmm. als omdat je daar ook door die tunnel moet gaan waar die ene attractie over gaat, en de Big and Betsy zone daar helemaal achteraan. Dat voelt als verloren ruimte.
Ja. Ik ben heel vaak in Melee Park geweest. We hadden daar, toen ik een heel klein jongetje was, ook een abonnement op. En ook al is het zo dat je vandaag de dag van Melee nog heel weinig in Plopsaland kunt terugvinden, toch is het zo dat ik, als ik in Plopsaland ben, mij nog altijd een beetje in Melee waan.
Ja.
Want die voetafdruk, als je dat park uit de lucht bekijkt, dat is nog altijd de voetafdruk van Melee.
Mm-hmm.
En terwijl Melee eigenlijk organisch gegroeid is, als een park waarbij men om de zoveel jaar geld het om een nieuw stukje grond bij te kopen, en je ziet gewoon hoe Melee telkens koterij aan bestaande koterij bijbouwde.
Een echt Vlaams pretpark.
Een echt Vlaams pretpark. Is dat denk ik ook een van de redenen waarom Plopsaland er nu uitziet zoals het nu is.
Mm-hmm.
Het is geen park dat op een tekentafel is ontworpen, maar het is een park dat verder ontworpen is op iets bij spreken dat heel organisch ontstaan is. En daardoor krijg je wat minder ideale routing, zoals dat in pretparkland wordt genoemd, dan bijvoorbeeld een park als Disneyland. Hè?
Ja.
Nou. Ik had daarnet al gezegd dat als zwakte ik ook locatie had opgeschreven. Want daarnet de positieve dingen van de locatie opgenoemd, maar er is toch wel iets aan die locatie waar ik ook echt een negatief iets over te zeggen heb. Kijk, als je Waze of Google Maps opent op een gemiddelde zomerdag rond 10:00 AM, dan ga je zien dat ongeveer altijd in de buurt van Plopsaland zo'n rood lijntje staat.
Ja.
Daar is altijd file. En die file, voor alle duidelijkheid, dat is de slechtst mogelijke manier om je dag in Plopsaland te beginnen. Daar gaan heel veel mensen met hele enthousiaste kindjes richting Plopsaland. En het eerste wat ze meemaken is een helse file van een half uur, een uur, voor ze eindelijk gestresseerd en gefrustreerd die parkeerplaats op mogen rijden. Daardoor geloof ik ook dat park eigenlijk heel weinig uitbreidingsmogelijkheden heeft. Jawel, als je bekijkt naar de beschikbare gronden, er kunnen nog attracties bij gebouwd worden. Maar als de bedoeling is om te groeien van 1,5 naar 1,7 naar 2 miljoen, naar 2,5 naar 3 miljoen mensen, dan kan Plopsaland dat niet. Weliswaar naar capaciteit van het park, maar niet naar capaciteit van bereikbaarheid. Dat park, dat is nu al een totaal infarct elke dag. Hoe kan dat park groeien?
Ja, om er nog meer in te zetten op het openbaar vervoer. Want dat heeft Plopsaland nou weer wel mee. Het is zeer vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.
Mm-hmm.
In tegenstelling tot een Efteling, waar ik al door 20 hoepels moest springen om te geraken.
Dat valt wel mee, hoor.
Ja.
Maar ze hebben inderdaad de riante luxe positie, dat ze zowel de eindhalte zijn voor de Belgische treinen, de terminus van de lijn die vanaf Brugge komt, maar tegelijkertijd ook het finale station
van de tram,
de kusttram. Dus in principe zou je zeggen, van men moet massaal mensen op die trein naar die tram krijgen. Maar België is een land van bedrijfswagens en een Belg verkiest zijn vrijheid van in zijn auto te stappen nog altijd, boven het feit dat hij de tram of de trein kan nemen. Bovendien, als park langer open is s'avonds, dan kun je vaak niet terugkeren, zeker als je van verder wegkomt. Ik ben het helemaal eens mee. Ik bedoel, qua openbaar vervoer moet er meer inspanning gedaan worden, maar dat lost het volgens mij echt niet op, hoor.
Je zegt er zelf, uitbreidingen, is het überhaupt nog mogelijk? Ik weet er zelf minder van dan jij.
Ze hebben ook een aantal gronden. Ze hebben uiteraard ook nog een aantal parkeerplekken waar je op een creatieve manier eigenlijk kunt uitbreidingen doen en die bij het park gaan betrekken. Mm-hmm. En daarnaast heb je ook natuurlijk heel veel mogelijkheden tot inbreiding. Er zijn een aantal oudere attracties die kunnen vervangen worden voor nieuwe headliners.
Zoals die hele Big and Betsy zone daarachter.
Bijvoorbeeld. Maar het nadeel is, je gaat dat niet doen als park en je gaat er geen miljoenen gaan investeren als je niet weet dat je er op zijn minst een soort van return on investment voor kunt krijgen. Maar als het return on investment betekent dat de files alleen maar langer worden en daardoor mensen nog ontevredener 's ochtends toekomen en nog vaker zeggen ze aan buren en vrienden van je moet niet naar Plopsaland gaan, want dat is niet meer te bereiken.
Mm-hmm.
Daar zit een rem op die groei.
Ja. Misschien nog de grootste zwakte die we nu niet besproken hebben, is het management.
Ja, we hebben het daarnet in het verhaal wel al verteld.
Ja, natuurlijk, maar dat blijft wel een grote zwakte. Onder Steve en onder zijn collega's die op dezelfde lijn zaten, was het absoluut geen fijne plek om te werken, blijkbaar. Maar tegelijkertijd zijn ze erin geslaagd om een park uit te bouwen dat zeer winstgevend is, dat zeer goed draait, dat echt veel mensen aantrekt. What's next? Hoe gaat het nieuwe management daarnaar kijken? Hebben zij die passie voor pretparken, die man als Steve ook?
Absoluut, want dat, ik heb dat dus ook opgeschreven. Ik bedoel, Steve van de Kerkhof, schrijf ik hier, was een alleseter. Je mag van Steve van de Kerkhof alles zeggen. Die man ademde pretparken. Mm-hmm. Die ademde Plopsa. Die stond daarmee op. Die ging daarmee gaan slapen. Ik snap dat het niet fijn is als je baas om 11:30 s'avonds nog sms'jes stuurt en half verwacht dat je daar ook nog op antwoordt. Maar aan de andere kant, als hij op vakantie ging, dan ging hij naar pretparken. Als er de Japanbeurs was, dan was hij er nog voor de beurs begonnen was en bleef hij achter tot de beurs al lang weer voorbij was. Mm-hmm. Ik denk niet dat je Steve van de Kerkhof zomaar door één persoon gaat kunnen vervangen. Nee. En dat zo de nieuwe CEO zomaar een één-op-één vervanger kan zijn van de kwaliteiten van Steve van de Kerkhof. Ik denk ook dat hij andere kwaliteiten nodig heeft voor het Plopsaland dat Steve van de Kerkhof heeft achtergelaten. Maar ik denk inderdaad dat een mogelijke zwakheid is en dat Plopsa echt alle zeilen gaat moeten hijsen om dat goed te maken.
Ja, en als ik nu de nieuwe branding zie, dan hoop ik dat die niet is uitgevoerd door de nieuwe commercieel directeur of CEO of wie dan ook, want dat voorspelt niet veel goeds. Als ik dit gewoon zie als expert op vlak van marketing.
Ja, ja, ja. Ik vermoed persoonlijk dat men ergens vanuit Studio 100 in elk geval een soort van order heeft gekregen van, we willen een Plopsa 2.0. Ja. We willen echt een soort van clean break met het verleden. En dat moet niet alleen intern duidelijk zijn, dat moet ook naar het publiek duidelijk gemaakt worden. En dat kan dan onder andere door bijvoorbeeld een nieuwe visual branding, een nieuwe stijl. Ja. Ik vind ook dat een logo op zich zegt heel erg weinig. Het is vooral hoe je dat logo gaat gebruiken in het geheel. Ja. En ik ben ook geen grote fan dat een logo heel erg kleurrijk en heel erg fun moet zijn, omdat zeker bij pretparken logo's vaak gebruikt worden op posters, bij folders.
Waar er
heel veel kleurrijke andere foto's op staan die als het ware het fun aspect van het park naar buiten brengen.
Je hebt in de SWOT-analyse aflevering over Walibi de marketing van Walibi vrij afgekraakt. Hoe kijk je naar die van Plopsa? Want die vind ik zeer gelijkaardig, hoor.
Het is wel zo, een van de dingen die ik verteld heb over de Walibi-marketing. En voor onze luisteraars is het misschien goed om te weten dat de mensen van Walibi daar goed naar geluisterd hebben. En ik ondertussen al een goed over en weer heb zitten mailen met de marketingdienst van Walibi over die SWOT-analyse. Je zegt het is heel gelijkaardig. Ik vind dat toch niet. Ik vind dat een van de kritieken die ik toegegeven heb was dat Walibi te weinig aanwezig was. Ja. Plopsa is denk ik een van de meest actieve leisure-merken op het gebied van marketing. Mm-hmm. Ik denk dat als je tot de doelgroep behoort, als je kinderen hebt in de leeftijdscategorie, dan kom je voortdurend Plopsa tegen. Ik denk dat Plopsa ons wat dat betreft veel aanweziger is en zijn nieuwigheden veel beter vermarkt dan Walibi ooit gedaan heeft. Mm-hmm.
Maar ik vind gewoon de tone of voice en de
manier. Kun je dat eens uitleggen wat dat is, tone of voice?
De tone of voice is de manier waarop je communiceert met jouw doelgroep, de woorden die je gebruikt, maar ook gewoon, voor mij hoort de beeldtaal daar ook wel onder. Mm-hmm. Als ik die bekijk op bijvoorbeeld de Instagram-feed van Plopsaland, dan voel ik gewoon dat daar een bureau achter zit die om de 4-5 weken postjes uitschrijft, voorlegt aan Plopsaland, vraagt, klopt, is dit goed of niet? Daar gaat dan een copywriter nog 3 keer over, totdat alles zeer braaf is in het Nederlands, wordt vertaald naar het Frans en dan wordt dat ingeplant. Het voelt niet spontaan, er zit geen ziel in. Het zijn beschrijvende postjes van volgende week is het kerstvakantie, kijk er ook naar uit, kom langs bij Plopsaland. Dat is zeer braaf. Ik mis de ziel er zeer hard
in. Dat snap ik. Ik ben door mijn weaknesses heen. Heb jij er nog eentje?
Nee.
Ja, dan gaan we het weer eventjes over iets positiefs hebben. We gaan het hebben over de opportunities, de kansen die voor Plopsaland liggen. Welke kansen zie jij allemaal aan de horizon voor Plopsaland?
Een zeer logische is dat ze nog meer gaan inspelen op meerdaags toerisme. En dan merk je nu al in het Plopsal Hotel, maar ook de bungalows die ze gaan bouwen. Ja. Ze willen mensen langer dan 1 dag in Plopsaland
En daarmee houden. Kunnen ze ook dat verkeersinfarct ten dele gaan opvangen natuurlijk.
Ja, en het is ook zeer logisch, want wie met zeer jonge kindjes komt, die heeft eigenlijk niet voldoende aan 1 dag om heel Plopsaland te bezoeken.
Ja, en niet alleen dat. Voor kinderen is het ook niet plezierig om heel erg lang onderweg te zijn.
Ja.
Je gaat niet bij wijze van spreken 1,5 uur heen en 1,5 uur terug met je kinderen, dan ben je 3 uur onderweg. Dan kun je dat beter eventjes spreiden over 2 dagen of over 3 dagen zelfs.
Ja, en voor Plopsa is het dan slimmer natuurlijk om die mensen in het park zelf te houden en te vermijden dat die mensen een huisje boeken in Oosttuinkerk of de Pannen of waar dan ook.
Ja, ja.
En dan op Plopsaland afzakken. Ja, dus absoluut. Dat vind ik een zeer grote opportuniteit, dat ze daar nog meer moeten inspelen op meerdaags toerisme in Plopsaland. En daar speelt het eten ook weer een zeer belangrijke rol natuurlijk.
Ja, je moet voldoende variatie hebben als je het verschillende dagen gaat doen.
Ja, als je weet, ik ga er langer dan 1 dag blijven. En zoals als ik naar Disneyland ga, dan ga ik eten bij Walt's of ga ik eten in de Newport Bay in het buffet. En er zijn veel meer keuzes dat als er gewoon alleen maar junkfood is, dan zou ik niet zo lang blijven.
Als je een arrangementje boekt in het hotel in Plopsaland, heb je eigenlijk alleen maar het buffet dat inbegrepen is.
Ja.
En toen het Plopsaland Hotel opende, ik weet niet of dat nog altijd zo is, hadden ze een, wat ze noemden een A-buffet en een B-buffet. Dus om de andere dag veranderde het buffet, zodat wie twee dagen na elkaar boekte, niet twee keer hetzelfde buffet kreeg. Mm-hmm. Het is wel dezelfde zaal, het is dezelfde locatie, maar het was voor een deel ander eten. En dat vond ik op zich wel goed gevonden.
Slim gezien, inderdaad.
Middagsverblijf, daar moeten ze absoluut op inzetten. En daar zijn ook andere opportunities. Sinds kort is het zo dat een groot aantal vakantiedagen van de Franstalige gemeenschap in België niet meer op hetzelfde moment vallen als die van de Nederlandstalige. Dat wil zeggen dat je eigenlijk meer momenten hebt waarop je mensen in je hotel kunt gaan bezoeken, en je village kunt gaan bezoeken. Mm-hmm. Dat is recent laaghangend fruit, waar Plopsaland uitstekend op kan gaan inspelen natuurlijk. Hè. Wat ik nog had als opportunity, dat was Frankrijk. Bijna geen van de IP's die in Plopsaland gebruikt worden, die zijn eigenlijk bekend in Frankrijk. Dus met andere woorden, als jij als Fransman het park bezoekt, dan bezoek je dat eigenlijk als een IP-loos park.
Mm-hmm.
Maar als je ziet hoe belangrijk IP is voor Plopsaland, zou mijn advies zijn, er ligt een hele grote kans in het invoeren van IP die ook in Frankrijk bekend is.
Ja, en je zal ze moeten invoeren, je zal ze niet kunnen zeggen, wij gaan nu even Samson en Gert ook in Frankrijk bekend maken.
Nee.
Kansloos, want
dat is standaard veel te veel werk.
Standaard uitgevrijfd, zo vaak al geprobeerd, ja. Met een Kiekeboe of met een Suske en Wiske en zo. Suske en Wiske misschien nog een beetje, maar een Kiekeboe is bijvoorbeeld compleet geflopt in het Frans. Ja, invoeren kan dat wel. En dan denk ik misschien eerder aan een anime-achtige insteek, wat dat gigantisch groot is in Frankrijk. Anime en manga.
Ja.
Ja, ik zou niet vreemd opkijken, moest inderdaad een manga-attractie binnenkort in Plopsaland staan.
Weet je waar ik aan gedacht had?
Nee?
Aan Smurfen. En de reden daarvoor is dat die licentie voor parkuitbating van de Smurfen, die zit al bij Studio 100. Er is al een Smurfen, Dark Ride Smurfen gebiedje in Plopsa Station.
Plopsa Co.
Er is al die coaster in Plopsa Co. Op dit moment zijn ze aan het bouwen aan een Dark Ride rond de Smurfen in Holiday Park, het Duitse park van Plopsa. De Smurfen zijn zo goed als afwezig in Plopsaland, maar zijn wel een wereldwijd bekend IP. Er worden nog regelmatig animatiefilms voor gemaakt. Als je naar Netflix kijkt, kun je daar gewoon naar de Smurfen gaan kijken. En Schroomf zijn ook in Frankrijk heel erg bekend. Ik denk voor een park dat zich zo dicht bij de Franse grens bevindt en waaruit heel veel bezoekers komen die voor de rest niet vertrouwd zijn met jouw IP, lijkt mij eigenlijk dat, ik zeg maar iets, een gebied als de Big en Betsyhoeve zich misschien
Of een bos van Plop
zich uitstekend zou lenen om daar een transformatie naar de Smurfen gaan gebeuren. Ik snap dat daar minstens zoveel tegen in te brengen valt. Want zodra je Smurfenhuisjes gaat bouwen, ga je opnieuw paddenstoelen gaan bouwen. En die paddenstoelen hebben ze natuurlijk al in de vorm van de kabouterplophuisjes. Aan de andere kant denk ik dat de Smurfen een grotere constante zijn in het popculturele leven van ons allemaal dan bijvoorbeeld de figuurtjes die ze hebben rond Kabouter Plop.
Vroeg of laat zullen ze Plop toch moeten uitfaseren, want Walter de Don en de rest van die crew wordt ouder en ouder.
Ja.
En er zit ook geen verjonging meer in die franchise.
Ze doen er ook maar heel weinig mee. Dus
het is een zeer logisch om bijvoorbeeld dan die paddenstoelen te gaan recupereren als Smurfen.
Dat was voor mij, mijn eerste opportunity was van, je hebt al de Smurfen, we zien ze al in een aantal andere parken, laat die Smurfen naar Plopsaland komen.
Ja, daarnet, voor mijn opportuniteit, heeft niet per se te maken met Plopsaland de pannen, maar wel Plopsa als groep.
Mm-hmm.
Er is een heel middensegment aan kinderspeeltuinen, indoor playgrounds, de hel op aarde. Die Plopsa...
De ballorig-achtige dingen zo, ja.
Ja, exact. Die Plopsa los kan gaan aanvallen. Ze hebben enerzijds wel Plopsa Station in Antwerpen, dat dan weer te groot is, maar dat qua opzet wel zeer interessant is.
Het is natuurlijk een overname van een ander concept, de Comic Station, dat ze dan een beetje verplopsaat hebben. Hè?
Veel geplopsaat hebben. Als je nu inderdaad kijkt naar de foto's voor en na, vroeger was dat gewoon een winkelcentrum waar toevallig wat attracties in waren.
Ja.
En nu is het wel echt zeer mooi aangekleed. Ik was er afgelopen zaterdag nog en ik merk inderdaad, op zich is dat een zeer veel aangenamere plek om te zijn dan die typische balorig-achtige pret. Het is zelfs geen pretpark.
Ja, het is dat.
Kinderspeeltuin.
Het zijn de plekken waar de auto's met oordoppen naartoe willen gaan.
Ja.
Krijspaleizen worden die ook genoemd.
Ja. Als Plopsaland die zou kunnen overkopen, zo'n balorig, zo'n groep die een aantal van die pretparken heeft, dan kunnen ze die in één keer ook meer Plopsa-franchised maken. En ik ga met veel plezier hier in Gent naar zo'n balorig die dan Plopsa Indoor zou zijn, dan naar zo'n typisch kruispaleis.
Bestaat dan het gevaar niet dat je met je kinderen gaat zeggen van, we gaan dan voor de Plopsa-ervaring gewoon naar die balorig die veel dichterbij is, dan dat je helemaal de moeite doet om naar de pannen te joggen?
Ja, in de zomer ga ik nog altijd met veel plezier naar de pannen.
Ja.
Het is vooral zo meer in de winters.
Ja. Het versterkt, het parasiteert niet.
Nee, dat denk ik absoluut niet. Want de attracties die je kan doen in een Plopsa Indoor zijn heel anders dan die dat je kan doen in het grote Plopsaland.
Ja. Wat ik nog als opportunity heb aangeduid, dat is de nostalgiefactor. Zoals we aan het begin van onze podcast verteld hebben, we zitten met een generatie mensen, late 20ers, vroege 30ers, die eigenlijk allemaal opgegroeid zijn met de figuren van Studio 100 en voor wie die nu echt nostalgie zijn geworden.
Die allemaal het Peter Pan-syndroom hebben en die voor altijd kind willen zijn.
Ja, absoluut, absoluut. Ja, er wordt altijd gezegd van na je dertigste zijn er nog heel weinig mensen die nieuwe muziek leren kennen, althans of totaal veranderen van hun muzieksmaak. Ik geloof dat vanaf je dertigste mensen ook in één keer de films terug willen gaan zien die ze als tiener hebben gezien. En ook op een bepaald moment weer willen gaan genieten van wat er hip was op het moment dat zij nog jong waren.
Ja, ik zie hier nu wat achter jou staat en dat is een kast vol Suske en Wiskus, jommekes.
Ja. Vooral ik ben bij jou thuis.
Bij mij thuis. Nee, maar inderdaad, ik herken het volledig. Ja, daar kan Plopsaland inderdaad nog meer op inspelen. Ja,
ook wat souvenirs. Ik bedoel, niet alleen kinderachtige speelgoedsouvenirs uitbrengen, maar ook souvenirs gaan uitbrengen die bedoeld zijn om juist als het ware die nostalgische factor uit te spelen en zich richten naar dat oudere doelpubliek. Ja. Kledij, maar ook bijvoorbeeld kitchenware, beeldjes, dingetjes.
Pins,
dingen die volwassenen eigenlijk zonder probleem zouden kunnen kopen. Terwijl als je nu naar een Plopsa-winkel gaat, ja, het is een hele dure speelgoedwinkel. Hè?
Waar er ook gewoon willekeurige Paw Patrol.
Ja, absoluut. En ik moet zeggen, want ik Plopsaland, ik hoor niet tot de doelgroep, maar het is het pretpark waar ik
wordt
op het minste
tot de doelgroep.
Ja, ik zou er eigenlijk wel moeten toe behoren, maar ik zit ook met dat idee dat het behalve een paar spectaculaire achtbanen wat te kinderachtig is natuurlijk voor mij. Ik zou graag zien dat, net zoals bijvoorbeeld als je naar Disneyland, naar Main Street gaat, dan heb je daar winkeltjes waar echt gewoon kitchen utilities verkocht worden, waar hele dure beeldjes verkocht worden.
Een restaurant als Waltz, waar mijn dochter gewoon niet binnen komt, als ik erbij ben, absoluut.
Ik geloof echt dat er een steeds kapitaalkrachtiger generatie is die in staat is en bereid is om veel geld te betalen. We zien dan aan het succes van dingen zoals Sportpaleis, waar Plopsaland in elk geval als park nog te weinig op inspeelt.
Ja, zeker.
Alright, laten we dan eens gaan kijken naar de threats. Welke dingen bedreigen Plopsaland?
En de grootste bedreiging is iets wat we daarnet hebben genoemd bij de sterktes, de financiële slagkracht van het park. Mm-hmm. Ze zijn kapitaalkrachtig, maar ze kunnen absoluut niet wedijveren met wat een Disneyland nu van plan is, of met wat een Universal Studios van plan zou zijn als ze naar Europa komen. Mm-hmm. En die kans wordt steeds groter. Mm-hmm. Ja, daar kan Plopsaland nooit tegen concurreren.
Maar is het niet zo dat parken zoals Plopsaland een veel regionalere functie vervullen? Terwijl,
tot op zekere hoogte, maar als ze dan effectief de sprong willen maken van 1,5 miljoen naar 2 miljoen, dan moet je die Franse mensen ook kunnen lokken. Mm-hmm. En als ze zien, die zijn dan Parijs, wat voor mensen uit Lille bijvoorbeeld bijna even ver zou zijn als Plopsaland, dan ga je niet kunnen concurreren met een Disneyland.
Disneyland Parijs zit op dit moment in zijn investeringsproject, zijn transformatieproject van de Walt Disney Studios, waar er inderdaad voor 2 miljard zal aan attracties worden toegevoegd. Stel dat het park die financiële slagkracht wel had, wat moet Plopsaland voor jou toevoegen?
Nog meer attracties die het heel jaar door kunnen bestaan. Hey, Mayaland, zeer tof, maar als het echt regent, zit het daar, is het ook een prijspaleis.
Ja, absoluut.
Dus nog zoiets, nog meer entertainment. Mm-hmm. Als je meerdere keren komt, dan wil je ook wel alles naar een musical gaan, zoals Mickey et le Magicien in Parijs. Toch nog 1 of 2 thrill rides erbij. Mm-hmm. En denk dat je dan al een zeer stevige basis hebt om jezelf nog serieuzer, ze zijn al zeer goed in, maar nog serieuzer te kunnen nemen.
Ja. Voor mij als threat heb ik al opgeschreven personeel. Er is een ontzettend personeelstekort in alle sectoren op dit moment in België. Maar de leisure sector heeft een extra uitdaging natuurlijk. Die vragen personeel dat bereid is om onregelmatige werkuren te doen. Maar tegelijkertijd vragen ze, gezien de positie van waar Plopsaland zich bevindt, dat het personeel liefst tweetalig, misschien zelfs drietalig is. Dat ze gastvrij en gastvriendelijk zijn. En dat ze bij voorkeur tevreden zijn met een laag loon. En die rare combinatie van dingen die ik nu opgezegd heb, daar vind je zo weinig mensen. Je vindt al sowieso weinig mensen die aan 2 of 3 van die voorwaarden voldoen. Laat staan dat ze aan alle 4 van die voorwaarden zullen voldoen. En bovendien, die lastige balans wordt nog vermoeilijk voor Plopsaland door hun locatie. Want zij bevinden zich bij de kust. En de kust is uiteraard net in het hoogseizoen, wanneer het ook voor Plopsaland nodig is, waar letterlijk 10.000 jobstudenten uit heel Vlaanderen naar de kuststreek trekken om er te werken in de horeca, in de hotels, in de restaurants. Met andere woorden, Plopsaland moet gaan concurreren met 80 kilometer kustlijn en alle jobs die daar worden gecreëerd voor hen. Ik hoorde onlangs dat in Europa Park plannen op tafel liggen voor een nieuw hotel, dat het geld klaar ligt, maar dat ze het niet durven bouwen, omdat ze weten, als wij een nieuw groot hotel bouwen, dan moeten we minstens 1.000 mensen vinden. En we vinden nu al niet genoeg mensen om ons huidige park te voorzien. Wij gaan gewoon in een enorme muisval trappen op het moment dat we een hotel gaan bouwen. Want we gaan zoveel moeite moeten doen om personeel te vinden. Wij achten dat niet mogelijk op dit moment.
Ja.
En ik kan me heel goed voorstellen dat ook voor de toekomst van Plopsaland, je mag nog zo kapitaalkrachtig zijn, je mag nog zoveel grootse plannen hebben. Als je niet het personeel vindt om dat park mee uit te baten, dan schiet je geen meter op natuurlijk.
Ik denk dat het vooral een kwestie zal zijn van correct te betalen. Want voor een 16-jarige maakt 15 euro of 20 euro per uur wel heel veel verschil.
Ja, maar de bedragen die je nu noemt, dat zijn geen plopsa-bedragen.
Net daarom dat ik zeg, je moet ze serieuzer betalen. Ja. En dan zullen ze wel komen, de tieners op zijn minst.
Dus soms moet je je afvragen, van, is er inderdaad een personeelstekort of betaal je te weinig?
Ja.
Ja. Ja.
Nog een zeer belangrijke thread, waar ik mezelf al aan stoor, is dat Plopsaland te commercieel is in de samenwerkingen die ze doen met bepaalde bedrijven.
Juist.
En dan heb ik het niet per se over het feit dat in de Big & Betsy tractorrit er een Bellorta tomatenkistje op de achterkant van de attractie staat.
Dat is wel triest, hè?
Dat is triestig. Ik snap dat...
Het is schaamteloos eigenlijk. Het is er geen gêne wat dat betreft. Nee. Hè? Dat is,
ik snap dat een sponsor meer wil dan gewoon een logo op een banner. Dat model zijn we voorbij. Ze willen echt content, dus meer aware, meer verwerkt zijn in het park zelf.
Kijk dan naar Europa Park. Hè. Die hebben Mercedes dat een achtbaan sponsort. Maar dat doen ze dan door op een subtiele manier. Subtiel is een raar woord in deze context. Die achtbaan de naam te geven, Silver Star. Want de zilveren ster is ook het logo van Mercedes. Maar dan tegelijkertijd in de wachtrijbelevingen allerlei spectaculaire dingen te creëren die de brand van Mercedes versterken. En op dat moment heb je het gevoel van, ja, ik zit in een soort van Mercedes Exposition met een spectaculaire coaster naast.
Of zoals in Main Street in Disneyland Parijs, waar dan, oké, er staat Coca-Cola. Maar dan is het zodanig verwerkt in de achtergrond dat het niet storend is. Maar bij Plopsaland is het te storend.
Of, het is zelfs zo dat als je een kaartje koopt voor Plopsaland en je drukt dat af, dat gewoon op dat ticket, dat afgedrukte ticket, vaak reclame staat om iets anders mee te kunnen doen.
Nee, het meest gênante vind ik de zomeroptredens aan de kiosk. Ja. Als je de KBC Mobile app hebt, dan mag je vooraan gaan
Je moet wel geen klant zijn, je moet wel gewoon de mobile app installeren.
Dat slaat echt nergens op.
Dat slaat nergens op, absoluut.
Het is zelfs gênant om daar gewoon zo eruit te mogen voorsteken, omdat je die app hebt staan. Ja. Dus doe het absoluut niet.
Ik vraag mij ook af of merken niet doorhebben dat dat eigenlijk ook geen kwalitatieve reclame voor hun eigen brand is.
Nee, want
dat
ik heb die app van KBC en ik weigerde om het gewoon te gebruiken, omdat het gewoon zodanig gênant is.
Ja. Heb je nog een thread?
Ja, de laatste is denk ik het feit dat er geen sterke merken meer zijn ontwikkeld de voorbije, het voorbije decennium eigenlijk, die de levensduur of de duurzaamheid hebben van een Samsung Gert, van een Plop, van een K3.
Ja.
Ik kan niets opnoemen waarvan ik weet, binnen 10 jaar zullen wij er nog altijd zo... Misschien een nachtwacht kan nog.
Ja. Wat zou je ervan vinden mocht een merk als 4045 of Red Star Line als een soort experience in het park komen? Dat is
dat zijn
heel populaire merken in mijn ogen. Die musicals blijven steeds uitverkocht worden. Er is een groot deel van Vlaanderen dat daar naartoe gaat. Wat als je met die muziek, met die liedjes, met die decors, met die experience een soort van kleine voorproefversie zou kunnen geven?
Ik zou een Holocaust-attractie nu niet
nee.
Maar een Red
Star Line. Vandaar dat ik Red Star Line misschien als eerste zou pakken eigenlijk.
Ja, tuurlijk. Red Star Line zou zeker lukken. Hè. Vervang een bos van Plop door iets Red Star Line-achtig dat bij een boot zo vaart. Dat werkt zeker. En ook dan heb je weer meteen die attracties die ook voor ouders interessant zijn, of voor tieners interessant zijn.
Ja.
Dus het kan absoluut, ja.
Je zegt dan, ze hebben geen nieuwe IP's uitgebracht. Ik denk dat een van de allersterkste IP's die Studio 100 de afgelopen jaren is naar buiten gebracht, dat zijn de Verhulstjes.
Ja.
Dat is Gert Verhulst zelf.
Ja.
En dan niet de Gert van Samson, maar de Gert Verhulst van Gert Verhulst. En volgens mij is daar ook iets mee te doen. Volgens mij, met een creatieve brainstorm, zijn er ook attracties rond te maken om die geschifte familie van dichterbij te laten leren kennen. Dat kan in een 3D-film zijn, bijvoorbeeld. Dat kan in een simulator zijn. Er zijn heel veel pretparkattracties die ik zou lenen tot een bijzonder gekke Verhulstjes-experience. En ik kan mij voorstellen dat met heel veel ironie zelfs een ouder publiek het wel heel erg grappig zou vinden.
Zeker, absoluut. Ja.
Wat ze nagelaten hebben om te doen op het gebied van kinderpersonages, hebben ze afgelopen 5 à 10 jaar eigenlijk vooral gedaan voor volwassen publiek met hun musicals. En ook in Nederland vooral, duidelijk, waar de Verhulstjes ook worden uitgezonden, met hun eigen live soap. Ik denk dat ook dat best een plaats zou kunnen hebben in dat park, hoor.
Dat en de andere programma's op de zender Play 4, die eigenlijk meer en meer Verhulst en Co.
Daar
heb je een De Mol, bijvoorbeeld.
Ja, De Mol.
Waarom zou je geen De Mol-attractie maken in Plopsaland?
Ja, er is al zo'n VR-experience van De Mol. Maar VR-experiences werken natuurlijk niet in pretparken omwille van de veel te lage capaciteit. Maar inderdaad, ook dat is een IP dat zich volgens mij uitstekend leent tot een pretparkattractie.
En die in Nederland ook zeer populair is.
En in Nederland zeer populair is.
De slimste mens hetzelfde, maar dat is al minder. Maar een De Mol-ervaring, absoluut.
Jij zegt dan nu de slimste mens, maar voor alle duidelijkheid, een van de fijnste herinneringen die ik ooit heb gehad aan Walt Disney World is dat in de Disney Hollywood Studios daar een live attractie was, een soort show waar je naar kon gaan kijken. Maar die show was eigenlijk een soort van mini-versie van Who Wants to Be a Millionaire? Mm-hmm. Play It. Waarbij letterlijk om de 20 minuten een nieuwe groep mensen ging meedoen aan die quiz. Het was een show, maar van een bestaand programma. De populariteit van De Slimste Mens is volgens mij net zo goed om te draaien naar een soort van show-achtig iets dat je in een pretpark zou kunnen brengen.
In het theater, volgende zomer. Ja.
Misschien daar niet, maar misschien echt in een soort van live-studio. Ik kan me ook heel goed voorstellen op het moment dat je dat op sommige zou bouwen, dat mensen het gevoel hebben dat ze in de echte studio zijn waar het gebouwd wordt. Dus niet naar een theatervoorstelling kijken, maar ze echt het gevoel hebben van, ik ben hier in De Slimste Mens.
Net zoals hij in het Kampioenencafé al kan rondlopen. In
juist, absoluut. Dat het echt versterkend zou kunnen zijn. Ja. Ik geloof dat soort IP's, dat zeer waardevolle toevoeging zou zijn. En ze zouden ook helpen om dat Plopsaland-imago te verouderen. Mm-hmm. Ik denk dat ze ons moeten inhuren, Thomas.
Dat is goed. We zullen ze sturen. Ze zullen op zijn minst aan deze podcast luisteren.
En wie weet zien we dan over een paar jaar een De Mol-attractie of een Slimste Mens-attractie. Of 40, 45 attracties al wel niet zeker.
Dat is een beetje luguber.
En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via @pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend@pretparkland.be. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.